dat ze de spanning of de emotie niet kunnen reguleren, waardoor dat, dat eten een functie wordt.
Ja.
Dus eigenlijk wordt dat ook een gedrag, hè, we moeten dat langs twee kanten zien.
Ja.
Er zit zowel een voordeel als een nadeel.
Ja.
Dus dat is ook heel belangrijk dat we ook als, als hulpverlener in ons achterhoofd moeten houden van wat maakt dat op dit moment, in het hier en nu, het u meer opbrengt om die eetstoornis in stand te houden.
Hallo en welkom bij onze podcastaflevering van deze week. De voorbije afleveringen hebben we gebabbeld over eetstoornissen en de combinatie met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar vandaag gaan we het voor de laatste keer over dit thema hebben. Dus je kan het misschien al raden, het is ons gesprek met de expert deze keer. De expert van vandaag is Latifa. Ze heeft haar eigen therapiepraktijk in Sint-Niklaas en de rest ga ik haar allemaal verder zelf laten uitleggen. Maar allereerst, dankjewel Latifa dat je dit wilt doen.
Oh, dat is graag gedaan, Olivia.
Ja. En ik ben heel benieuwd, ja, maar dat kan me graag kunnen bijleren van u vandaag. Maar dus allereerst ga ik je even laten voorstellen.
Goed, ik ben Latifa. Ik werk eigenlijk al sinds, denk ik al 25 jaar. Als psychiatrisch verpleegkundige en de laatste 7 jaar werk ik eigenlijk als psychotherapeut binnen mijn eigen praktijk. En voornamelijk werk ik met mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
Oké, goed.
Klinkt nogal, hè, persoonlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, want... Dat is wel een heel groot woord eigenlijk. Oké, en wil jij nog eens kort schetsen voor ons wat, gezien dat we het vandaag over borderline gaan hebben, wat borderline net is? Hoe dat jij dat kunt definiëren?
Ja, ja. Borderline, hè, eigenlijk als we er naar kijken, van, is een persoonlijkheidsstoornis. En vaak worden ze via de DSM door enkele criteria's, hè, dat iemand daarvoor in aanmerking komt. Maar eigenlijk ben ik niet zo goed voor diagnoses, zoals dat je weet. En eigenlijk gaan we ervan uit, als we iemand hebben, hè, we zullen de naam borderline noemen, dat we vaak de volgende kenmerken zien. En dat is bijvoorbeeld het zwart-wit denken.
Mm-hmm.
Dat is een typisch voorbeeld dat iedereen ook wel ziet. Bijvoorbeeld een laag zelfbeeld. Heel moeilijke relaties in stand houden. Emoties. Emoties is een heel belangrijk thema binnen de borderline. Ik denk dat dat voor iedereen wel in deze tijd iets is.
Het is echt wel typisch kenmerkend voor borderline dat er in de emoties in een hele snelle switch is dan? Of...
Ja. Ja, de stemming is heel wisselend en dan merk ik ook dat de meeste cliënten die bij mij komen het heel moeilijk hebben rond emotieregulatie.
Mm-hmm. Hè?
Langs de ene kant kunnen we ook kijken naar het erfelijk stuk, hè, wat hetgeen biologisch, ook natuurlijk hè, hoe dat je binnen een gezin opgevoed bent, hoe dat die omgeving op je gereageerd heeft. En als er heel veel onrecht is, dat versterkt dat ook allemaal. Maar op zich wil ik ook wel zeggen, ja, hij gaat er niet vanuit, borderline, dat dat iets... want ik weet dat dat in de maatschappij, dat iedereen een beetje achteruit leunt.
Ja, een en hele negatieve bijklank heeft eigenlijk.
Klopt. Ja. Ik zou zeggen, collega's geven mij altijd een staande ovatie als ik zeg dat ik 80% van mijn cliënten borderline, en dan denk ik, oei... Dus ik denk ook van probeer daar ook open-minded en eigenlijk ervan uitgaan van, kijk, dat is iemand die je hulp nodig heeft.
Ja, nee, inderdaad. Hm. Dus, ik ga het nog eens samenvatten, dus vooral het zwart-wit denken, een laag zelfbeeld, problemen met de emoties, dus de emotieregulatie. Dus ja, als ik emotieregulatie hoor, dan denk ik eigenlijk automatisch direct wel al van aan, ja, bij een eetstoornis is dat ook heel veel. Een eetstoornis komt vaak toch als copingmechanisme voor.
Ja.
Dus voor u, als we kijken naar eetstoornissen en borderline, is dat voor u een logische combinatie dat dat samen voorkomt?
dat komt zeker vaak voor, eetstoornissen. En we moeten daar een onderscheid in maken. Emotieregulatie is eigenlijk iets wat we intern voelen. En eigenlijk, wat we langs de buitenkant zien, is bijvoorbeeld als je een eetstoornis hebt, of je automutileert, of je drinkt te veel, dat is eigenlijk puur gedrag. Mm-hmm. Dat is iets wat we langs de buitenkant en dat gedrag, bijvoorbeeld... een eetstoornis is hoofdzakelijk om die emoties te kunnen reguleren. Mm-hmm. Ik denk dat de meeste cliënten die bij mij hier langs geweest zijn met een eetstoornis dat ook vaak benoemen. Dat ze de spanning of die emotie niet kunnen reguleren, waardoor dat eten een functie wordt. Ja. Dus eigenlijk wordt dat ook een gedrag. We moeten dat langs twee kanten zien. Er zit zowel een voordeel als een nadeel.
Ja.
Dus dat is ook heel belangrijk dat we ook als hulpverlener in ons achterhoofd moeten houden van wat maakt dat op dit moment, in het hier en nu, het u meer opbrengt om die eetstoornis in stand te houden.
Ja, inderdaad.
En het is
voordeel van een eetstoornis.
Voilà, klopt.
Ja, waarom dat die in leven gehouden wordt. Ja, ik snap het.
Ja.
Dus inderdaad, als we dan kijken naar borderline, dan kan... Kunnen we dan zeggen dat een eetstoornis daar een gevolg van kan zijn, dat het daaruit kan voortvloeien? Of is dat iets foutachtig?
Het is een en-en verhaal. Hè.
Ja.
Want tenslotte moet het altijd als degene die bij u langskomt met een eetstoornis, dat is een uniek verhaal. Mm-hmm. Maar er zijn wel kenmerkende eigenschappen aan. Is ook van hoe dat je opgevoed, hoe dat... binnen uw ouderlijk gezin rond voeding werd gewerkt, hoe dat er naar uw zelfbeeld wordt gekeken, hoe dat vrienden bezig is met... En natuurlijk de social media speelt daar natuurlijk ook een heel grote rol. En natuurlijk, als je uit een gezin komt waar dat emoties eigenlijk nooit plaats hebben kunnen
nooit
geven...
Mooi, ja, nooit
dan zorgt dat ook voor dat we dat niet kunnen. Hè. En dan... begint de eetstoornis te voeden. Dat kan heel vroeg zijn. Hè, en dan kan men zeggen, ik ga eens, weet ik veel, een dieet volgen. Ja. En dan denk je, ik heb resultaat. Je krijgt daar heel veel complimenten. En dan, amai, je zit er goed. Dus wat gebeurt er met je zelfbeeld? Ja, dat wordt sterker en sterker. Ja. Maar we weten op lange termijn dat dat eigenlijk... destructief is. Beginnen dieet, afvallen is goed. En als we daar eigenlijk ook geen grenzen kunnen stellen, dan kunnen we wel zeggen van... wat biedt die eetstoornis? Want vaak denken mensen dat je die eetstoornis bent, maar dat is niet. Dus eigenlijk moet je dat ook een stuk ontkoppelen.
Ja, nee, inderdaad. Ja, dat is herkenbaar.
Ja.
Ja. Dat klopt. Op den duur is dat... moeilijk te onderscheiden nog waar je eigen identiteit ligt en waar. Ja, nee, dat is juist. Maar toegepast, ik ga even toch nog eens herhalen. Toegepast naar borderline, heeft daar inderdaad, voor mensen met borderline, heeft de eetstoornis daar binnen wel echt de functie van vaak de emoties te reguleren. Ik ben een beetje aan het zoeken naar de link tussen borderline en eetstoornissen eigenlijk.
Nu, borderlines zijn heel kritisch. En iedereen heeft een kritische stem. Ik heb een kritische stem. Olivia, jij hebt ook een kritische stem. En natuurlijk, dat is een van de sterkste identiteiten binnen onszelf. En dat als we het goed willen doen en we krijgen die erkenning daar niet voor, dan wordt dat opgevoed. En dan kun je ook kijken van je gedrag om met die emoties. De negatieve emoties te kunnen omgaan, dan komt eten. Komt dan centraal. Omdat dat het enige is dat je rust kan geven.
Ja. Inderdaad. Eten helpt. Dat zien we inderdaad vaak. Eten of niet eten.
Klopt.
Is iets dat vaak gebruikt wordt om...
om emoties te reguleren.
Ja.
En dan is dat ook heel belangrijk om ervan los te koppelen.
Mm-hmm.
Ik ben mijn eetstoornis niet. Mm-hmm. Ik ben meer dan mijn eetstoornis. En dan maakt dat elk verhaal ook uniek is.
Mm-hmm.
En de kunst is natuurlijk om iemand de hoop te geven van kijk,
Ja, maar inderdaad, als je er middenin zit, is het soms heel moeilijk, denk ik. Allee, dat is wel een proces en een weg dat je
tuurlijk
gaat. Om door die ontkoppelingen te krijgen van naar je eigen identiteit te gaan vormen, weg van de eetstoornis.
Klopt, ja. En dus, je eetstoornis is ook een stuk in je identiteit, want vaak hopen mensen dat dat volledig verdwijnt. Maar het is een kunst om er controle over te hebben. En dat zal altijd een beetje sluimeren. En soms voelen we ons heel kwetsbaar. Mm-hmm. En, zowel ik, jij Olivia. En dan kan die eigenlijk terugkomen piepen. Mm-hmm. Maar je gaat er wel, hoe meer dat je aan zelfanalyse doet en er meer inzicht, gaat er ook anders naar kijken.
Ik wil nog eventjes terugkomen op iets wat je er net zei, Latifa. Over het stigma dat er eigenlijk een beetje kleeft aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat daar niet altijd eigenlijk op een positieve manier naar gekeken wordt. Dat dat eigenlijk een vrij negatieve bijklank heeft.
Klopt,
meer.
Ja.
Heb je daar ervaring mee? Dat je ook wel al gehoord hebt? Of wat mensen dan net zo... Als mensen denken aan borderline, denken ze aan...
Oei. Daar gaan we niet aan beginnen. Ja.
Meer als eigenlijk...
Ja, natuurlijk.
Moeilijke mensen tussen analyses.
Ja, moeilijke mensen. Wat is moeilijk? Ik ben ook een moeilijke mens, zeggen ze. Dus het gaat er eigenlijk over van emoties. Soms kan iemand zo vastzitten met zichzelf, dat hij eigenlijk heel, heel erg destructief is naar zichzelf.
Ook iets kenmerkend bij borderline.
Ja,
zelfdestructieve.
Ja, dus, ja. Bijvoorbeeld automutileren, suicidaliteit.
Ja.
Dat is...
Maar dat komt dan eigenlijk allemaal ook voort uit eigenlijk het slechte zelfbeeld.
Ja, het gaat ook over het elke keer het gevoel hebben van... Ja. Ik word niet geholpen, ik word afgewezen. Moet je dat eens voorstellen dat je aan elke deur gaat kloppen en iedereen zegt, ja, ik kan u niet helpen. Ja, ik wil nu niet zeggen dat de oorzaak is, maar dat zijn wel dingen.
Dat je doorheen heel leven wel een bepaalde rode draad ziet van afwijzing. Allee, ja, afwijzing.
Dat is het gevoel dat er bij hun heel sterk aanwezig is. En ook van, om de duur wijzen ze ook iedereen af. Hè.
En daarin zie je dan, want dat is wel iets dat ik gelezen heb ook, zo het aantrekken en afstoten verhaal.
Ja, ja.
Dat kadert toch ook wel binnen borderline.
Dat gaat over als ik zeg van, Olivia, je hebt zo'n heel mooi... kleedje aan.
Ja.
We zijn dan niet gewoon van complimenten te geven.
Ja,
dus laat u maar dat
ook
iemand...
te krijgen dan, inderdaad.
Dat jij continu negatief beoordeelt. De dag dat je op de wereld bent en dat je het allemaal niet weet en iemand zegt, amai, ik geloof in u. Ja. Ga jij dat aannemen?
Nee. Allee, dat zal moeilijk zijn als je dat inderdaad niet geleerd hebt.
Dus ze zijn ook wel een beetje op een hoede, wat dat ook normaal is. Dat is hun kwetsbaarheid.
Maar hoor ik dan dat dat een stuk is, inderdaad, door hetgeen dat je kan meemaken. En ook gewoon de erfelijke kwetsbaarheid, dat een beetje...
Sowieso zit daar een biologisch component in, een sociaal component. Wat ook borderline is ook vaak, zit er ook een trauma in. Ook naar hoe dat je opgevoed bent. In de zin van, als je heel strenge vader, hoge verwachtingen... creëerde ook allerlei stukken in jezelf. Hè. Dan word je perfectionistisch. Hoopte maar van alles in gang te... om die erkenning van de ander te hebben.
Ja, begrijp het. Maar dus als ik samenvat, komt het eigenlijk heel veel inderdaad vanuit het startpunt is eigenlijk de emotie en vanuit daar... vertrekt eigenlijk heel veel verder. Zoals inderdaad de automutilatie.
Automutilatie is een gevolg.
Ja.
Dat is eigenlijk Ik zal het zo zeggen. Borderline richt ik mij ook als een driehoek. Ja. Ik en de ander. Ja. En sociaal zijn de relaties daartussen. Ja. En dan onze binnenkant, daar zitten onze emoties. Die kunnen we niet aflezen. Maar dat betekent niet, hetgeen dat je langs de buitenkant ziet, dat dat de realiteit is.
Nee.
En daar maken we soms een fout dat we beginnen in te vullen. Hè? En dat zorgt er ook voor van dat er eigenlijk een beetje rust komt. Zowel bij de een als bij de ander.
Ja.
En dat komt, dat de meesten zeggen van dit is te complex, of dit komt binnen, of ik weet niet hoe dat ik het moet doen.
Ik vind wel, alleszins al, als ik dat tussendoor eens mag opmerken, ik vind het wel heel mooi hoe dat je het beschrijft ook, want inderdaad, zoals ik zei, en door op te zoeken ook over borderline, heb ik echt wel gemerkt, zoals ik eerder zei, dat er echt zo wel een negatieve bijklank hangt, maar ik vind dat jij dat helemaal ook... Inderdaad, het is heel fijn om dat ook te horen, en ik denk voor onze luisteraars ook, dat eigenlijk helemaal niet zo... dat jij dat op zo'n mooie manier eigenlijk wel net benadert, want uiteindelijk,
ja... Ik denk, wat ik ook mag bijvoegen is...
Borderline?
Ja, wordt er voornamelijk gewerkt om dialectische gedragstherapie.
Ja.
En eigenlijk is dat uitgevonden door een ervaringsdeskundige.
Ja, dus dat
op zich
zo,
is dat al iets van dat je zou zeggen van dit, dat de ander dat niet kan zien, maakt het ook van dat je ook wel iets kunt.
Eigenlijk voelen mensen met borderline gewoon heel veel.
Ja.
En dat komt heel hard binnen, waardoor dat ze soms inderdaad impulsiever kunnen reageren, klopt?
Ja, dus dat stuk dat erfelijk, maar hoe meer je de zelfanalyse doet, dan word je ook wel wat rustiger.
Door inderdaad de DGT daar toe te passen, hè, de dialectische gedragstherapie.
DGT, of je kunt, dialectische gedragstherapie is iets dat voor de een te streng is en waar dan meer tijd voor nodig is.
Ja, ja.
En voor de ander is dat van, amai, dit is een openbaring. Maar dat is wel iets
Het is wel specifiek ontwikkeld voor borderline, hè?
Tuurlijk, het is ook een ervaringsdeskundige.
Ja.
Dus dan
maar
zitten we bij de bron, hè?
Kort kaderen voor iedereen wat dat dialectische gedragstherapie is. Hè, dus afgekort de DGT. En dat steunt tot op een bepaald, op een paar basiswaarden, hè?
Klopt. De basis is...
De kernoplettendheidswaarden, zeker. Dus dat kunnen we eigenlijk wat vergelijken met de mindfulness. Alleen met bewustwording van... Hoe voel ik mij? Uw gevoel naar.
Ja.
Echt bewust worden van de gedachten in uw hoofd, de gevoelens, lichamelijke sensaties, die dingen, klopt dat?
Klopt. Ik zeg altijd vertragen.
Ja.
Vertragen
ja.
en niets willen veranderen
wat
dat je opmerkt in je binnenkant.
Ja.
Want we hebben altijd de neiging als we gedachten, en ik verander. En die emotie, die wil ik niet voelen, ik druk die weg.
Ja.
Maar eigenlijk gaat het er gewoon van om dat te omarmen. Eigenlijk mindfulness...
Klinkt
zegt
zo gemakkelijk, hè,
het
is een training.
Het klinkt gemakkelijk, maar het is heel moeilijk.
Ja.
Natuurlijk, we zitten ook in de westerse wereld.
Ja.
Doen, presteren en zoveel mogelijk doen. Maar vertragen hebben we een beetje verleerd, denk ik.
Ja, dat is waar.
Ja.
Ja, dat is zo spijtig genoeg.
En dan zitten we bij het andere stuk, sociale vaardigheden. En dan zitten we bij
ook een stuk van de GT, hè?
Ja.
Dus de kernoplettendheid, dat is meer uw eigen stuk. Dus voor u.
Ja. En dan zitten we bij het intermenselijke, uw eigen stuk, uw identiteit. En dan natuurlijk de anderen rondom u.
Ja.
Want tenslotte, mensen leven. Van,
het
zou onmogelijk zijn, moest er niemand in ons leven zijn. Dus de relaties is daar ook heel belangrijk in. En het moeilijkste is emotieregulatie.
Dat zijn eigenlijk de drie basisstukjes.
Ja. En eigenlijk lopen die in elkaar.
Dat lijkt mij inderdaad wel. Want je ervaart eerst bij jezelf bepaalde gevoelens, gedachten. Je gaat daar gedrag op vertonen.
Ja.
Ja. Dan inderdaad heeft dat gedrag een wisselwerking op iemand anders.
Perfect. Met de toer.
Dank je. En dan inderdaad het andere stukje dat je zegt, de emotie... emotieregulatie dan? Of omgaan met emoties, hoe moet ik dat noemen?
Eigenlijk, de eerste vraag die ik mij al stel is, weet iemand hoeveel emoties dat we hebben?
Nee.
En kunnen we dat herkennen?
Okay.
En wat doen we ermee? En mag dat? En daar begint het dan al.
Oké. Dus het is eigenlijk wel een vrij groot stuk.
Het is een heel complex
emotie. Maar hoe moet ik mij daar dan inbeelden? Allee, hè? Want jij geeft ook heel veel DGT-training.
Ja,
dat klopt,
klopt
hè?
Ja.
Dus, en dat zijn groepstrainingen?
Ja, klopt.
Dus jij doet dat sowieso hè, individueel met mensen, maar ook in groep?
Ja, er kunnen mensen individueel bij mij langskomen. Ja. En dan doe ik dat ook binnen Sint-Ironis. Hebben wij daar een ambulant stuk.
En als dat dan gaat over die emoties, wat zijn dan specifiek dingen? Allee, zo, heb je een voorbeeld van een oefening of zo? Dat je daar...
Oei, Olivia, ik ben niet voorbereid.
Nee, maar ik kan me niet goed inbeelden. Het lijkt me inderdaad... het is duidelijk inderdaad, het eerste stuk is... de bewustwording van jezelf en je gevoelens. Tweede is inderdaad hoe dat je in een interactie gaat met mensen. Hè? Dus, maar dan, ja, die emoties zitten daar wel voor heel veel tussen. Dus daarmee heb ik me afvraag, hoe kunnen daar gericht aan werken?
Ja, dat is eigenlijk ook een stuk waar mindfulness heel goed is. Om eerst te beginnen. Hè? En in ons lichaam, ik zeg altijd, ons lichaam is onze voorloper. Die gaat ons al sensaties geven. En we hebben primaire emoties, ik denk dat iedereen die kent, bang, boos, verdriet en blij. Dat zijn de vier. En dan komen natuurlijk de secundaire en emoties en dan de complexe emoties.
Ja, dus het is echt al inderdaad de emoties leren kennen, welke dat er allemaal zijn.
Ja.
En ook dan voor een stuk zit alleen bij het stukje van emoties zit daar dan ook bijvoorbeeld ontlading bij of ontspanning. Is dat ook iets dat daarbij hoort? Om daarmee om te gaan met de emoties?
De emoties hebben functies. Hè? En bijvoorbeeld schuld en schaamte zijn heel sterke emoties.
Ja.
Hè? Maar dat kan ons zo overweldigen dat we dat eigenlijk niet willen voelen, dat we die wegdrukken. Maar ik zeg altijd, een emotie moet ook plaats hebben. Dus op het moment dat die emotie eruit wilt, dan uit dat zich in gedrag. Bijvoorbeeld van, ik voel zoveel spanning en ik kan me niet meer reguleren dat iemand zegt van, ik snij mij, waardoor dat die emotie plaats krijgt. Of iemand die een eetstoornis heeft, die zegt van, kijk, ik voel van alles en ik weet niet hoe dat ik ermee moet omgaan, dus, dat die gaat braken.
Ja. En, dat is gelijk als dat je zegt, heeft altijd een functie. Hè? Gelijk als dat je er straks zei.
Gedrag heeft altijd een functie. Ja. Dat is hetgeen dat we eigenlijk op het laatste zien. Mm-hmm. En in het begin heeft gedrag... Ik zeg altijd, als je zegt van... Als je gedrag nog u te veel voordeel heeft, waarom zou dat dan veranderen? Maar de meesten willen dat op lange termijn. Ze weten op lange termijn van, ik ga schade aan mezelf.
Dus op een goede manier leren omgaan met de emoties.
Ja,
hè? Dus geen negatieve copingmechanismen, gezonde...
Ik denk...
Niet schadelijke alternatieven. Ja. Ik zou het zo zeggen.
En soms kunnen ook bijvoorbeeld die eetstoornis even parkeren.
Mm-hmm.
En eigenlijk gewoon kijken naar de kwetsuren.
Mm-hmm.
En hoe meer dat je daar...
Werken datgene wat dat ernaast staat. Allee, eigenlijk dieper werken, hè? De diepte bedoelde dan.
Ik denk dat niemand zegt, ik ga vandaag eens even een eetstoornis. Ik denk dat dus dat is meer, hè.
Al denken de eetstoornis. Wel dat ze, al denken velen wel dat ze geven zichzelf de schuld van de eetstoornissen.
Maar zo zitten we in elkaar. Ja. We leggen altijd de schuld bij onszelf. Mm-hmm. Maar neem de eetstoornis weg en dan komt er iets anders. En dat is wel belangrijk. Om daar eerst op in te zoomen van, je bent meer dan dat.
Mm-hmm.
Er zijn ook andere dingen.
Mm-hmm.
En soms hebben mensen daar ook erkenning voor nodig. Voor hun kwetsuren.
Ja, dat lijkt mij heel logisch.
Ja.
Inderdaad, erkenning voor verdriet en een pijn.
Ja, okay. En het onrecht vaak ook van... En dat er ook
dat lijkt me iets dat logisch is in elke therapie, denk ik. Maar zeker bij borderline dan ook, van inderdaad wel veel die erkenning te geven. Omdat dat vaak wel mensen zijn met al wat een rugzak. Dus, hè? Klopt dat dan?
Ja, klopt.
En een beetje aan het samenvatten van wat je allemaal gezegd hebt om zo...
En soms durven we daar wat te snel in gaan. Hè, bijvoorbeeld dat we zeggen van, we willen daar eigenlijk een commitment rond. We willen dat je stopt.
Ja.
En dan denk ik, Dus je moet je voorstellen iets dat u altijd heeft geholpen.
Ja,
en ineens zegt iemand anders, jij gaat dat van mij afpakken.
Nee, dat is shutdown, denk ik.
Ja. Ja. En dat is wat ik bedoel met NN. Dialectische gedragstherapie is een heel goede techniek. Maar je hebt soms iets meer nodig.
Ja.
En dat is de kunst bij een therapeut, de kunst voor iedereen om ruimer te kijken. Om naar de individu, naar die persoon die recht over u zit.
Ja, nee. Inderdaad. Maar mooi, hè?
Ja, natuurlijk.
Ja, ik vind dat is gewoon gezegd. Ja. Sowieso. Maar dus, allee, daar heb ik nog wat vragen. Ik heb gelezen wel dat wanneer dat je diep in de eetstoornis zit, dat er wel vaak overeenkomsten zijn met, allee, wanneer dat je in een eetstoornis zit, zijn er vaak kenmerkende dingen met wanneer dat er, allee, met de kenmerken van borderline. Wat ik wil bedoelen is...
Eigenlijk is dat simpel, hè, Olivia.
Ja. Maar soms wordt de diagnose, wat ik eigenlijk wil zeggen vooral, is dat de diagnose soms fout gesteld wordt.
Ja, klopt. Ja.
Dat wanneer dat ze diepst van een eetstoornis zitten, ja, dat mensen wel af en toe de diagnose kunnen krijgen van borderline, maar dat dat achteraf niet waar blijkt te zijn, dat eerder gewoon meer te maken had met de eetstoornis.
Ja, klopt. En dat is ook de reden waarom ik ook niet echt een diagnose geloof. Je kunt kenmerken dat je zegt van, dat is typisch, maar ga jij nu in deze...
Ja, ik hoor dat.
Ja, als jij in deze straat 10 psychiaters zijn en je gaat bij de 1... Dan zouden we misschien autisme hebben. Hè? We hadden nou de volgende. Ah, maar jij bent echt wel bipolair.
Ja.
Ah, maar oh, duidelijk ADHD. Ik zeg altijd van...
Je ziet meer naar de patiënt zelf gewoon.
Ja, ik denk dat we daar echt wel naar moeten kijken.
Holistisch beeld. Ja, maar dat hoor ik ook gewoon. In alles wat je zegt ook van... Oké, het is wel borderline, maar ik merk dat jij uitzoomt en dat je gewoon echt kijkt van ik weet wel dat er daar typische kenmerken in zijn, maar het komt gewoon neer op iemand dat extra gidsing nodig heeft bij om te gaan met die emoties, bij het zelfbeeld. Allee, want alles vertrekt wel vanuit inderdaad dat laag zelfbeeld. Allee, heel veel vertrekt daaruit.
Het gaat eigenlijk ook een stuk van, ik geef altijd het metafoor, de dag dat je geboren wordt, bij een onbeschreven blad.
Mm-hmm.
En gedurende je leven, en dat hoort ook bij het leven, de lijnen hoort daar ook bij, worden beschreven. Mm-hmm. En alles wat je aanneemt als waarheid, wordt ook waarheid.
Ja,
en de kunst is om daarvan los te koppelen.
Je ontwikkelt eigenlijk gedachtenpatronen. Ja, voilà. Ja.
En dat is eigenlijk de kunst van therapie. Om ook te zeggen, je bent meer dan dat.
Ja.
En dat is hoop geven en mensen teruggeven.
Maar
dat is
vaak bij borderline wel diep geworteld eigenlijk. Die negativiteit en die...
Ik denk dat dat ook begrijpelijk is.
Ja.
Ah ja. Ja. Maar ja, kijk.
Maar voor onze luisteraars nu en voor er zullen er waarschijnlijk ook wel onder zijn met een persoonlijkheidsstoornis. In dit geval dan, omdat we het nu over borderline hebben. Is er een tip dat je kunt meegeven, gelijk van het leren... omgaan met, het hoeft niet allemaal, en want ik kan me inbeelden, als je de diagnose krijgt, is het toch wel even ergens
tuurlijk.
Te slikken.
Ja.
En ik denk, het kan een opluchting zijn, denk ik, want je voelt waarschijnlijk al, vaak kan het een opluchting zijn voor mensen, omdat ze al jaren een gevoel hebben van, waar stoot ik op, wat gebeurt er met mij? Het gevoel te hebben dat je precies niet hetzelfde reageert zoals iemand anders. Maar waar was ik dus naartoe aan het gaan? Nu ben ik zelf mijn eigen draad kwijt.
Niet zo niet.
In de zin van, hoe kan ik dan plaats geven in mijn leven? Hoe maak ik dat voor mij makkelijker? Hoe ga ik ermee om? Allee, snap de tips om echt gericht, want ik heb het al verteld over de dialectische gedragstherapie, dat een hele goeie is. Dus inderdaad, zoek een goede therapeut, zoek goede ondersteuning bij iemand waar je wel bij terecht kunt, waar je een goede band mee voelt.
Ja.
Bedoel, specifiek zijn er nog tips dat je kunt meegeven aan de mensen om
dat is
om ermee aan de slag te gaan.
Dat is een heel moeilijke vraag, omdat dat ook een heel individuele vraag is. Maar dan zeg ik altijd, creativiteit, wat dan voor mij bijvoorbeeld helpt, is bijvoorbeeld schrijven. hè, dat je ook zegt van ja, ik voel van alles en ik kan er geen taal aan geven, is kun je gewoon iets creatiefs schilderen. Die mindfulness, even gewoon afleiding zoeken. Hè, emoties komen en gaan. Mm-hmm. Hè, dat is gelijk golven en de kunst is om op er te surfen. Ja, hè, dat is letterlijk, want een emotie.
Dat is ook DGT. Blijft. Is dat niet typisch aan DGT?
Nee? We gaan niet alles aan DGT. Ja, okay. Dit vuist. Ik denk dat dat op het een of ander. Ja, voilà.
Nee, dat was niet de bedoeling.
Maar het is de kunst, we vergeten soms hoe krachtig dat we zijn als mens.
Ja. Oké, dat is eigenlijk wel nog een hele mooie afsluiter.
Ja?
Ja.
Allee.
Super. Ik ben aan het denken dat ik zelf eigenlijk nog iets moest vragen, maar ik denk het niet. Is er nog iets dat jij dacht van, dat wil ik nog zeggen, dat ben ik vergeten?
Moet niet, hè?
Ik stel de vraag.
Ik zal gewoon de tip geven van... Wacht, nu moet ik goed nadenken. Nu voel ik al de druk. Ja, ziet de ander zoals dat je zelf ziet. Voilà. En dat je eigen kwetsbaarheid je kracht wordt.
Dat is heel mooi. Ja, dat is waar. Super. Nee, sowieso enorm bedankt, Latifa, om mee te werken aan de podcast. En dankjewel aan jullie, onze luisteraars, om alweer te volgen. Hopelijk vonden jullie het even leerrijk als mij, want allez, ik heb eigenlijk echt weer al veel bijgeleerd. Volgende week zijn we sowieso terug met een nieuw thema. Onze volgende thema zal gaan over eetstoornissen en PTSS, dus posttraumatisch stresssyndroom. Dus als je benieuwd bent, zeker luisteren en tot volgende week!
We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL staan eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat, maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.